Zusters, broeders, goedemorgen. Kijkers, luisteraars thuis, fijn dat u op deze manier ook met ons verbonden kunt zijn en samen mogen verbonden zijn met onze Heer. Je had misschien iemand anders verwacht vanmorgen, want ik heb begrepen dat er een afmelding was van een broeder die een tijdje niet meer voor mag gaan. Ik ben zijn naam even kwijt, maar Tompik, ja, ken ik niet, maar u wel dus. Ja. Ik heb met u lange tijd gesproken uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Daar zaten nog een paar hoofdstukjes aan met wat vermanende zaken. Dan denk ik, nou, dat laat ik maar aan de broeders van de gemeente hier, zoals er vermaand moet worden. En ik heb besloten, zo de Heere wil en wij nog een tijdje af en toe bij elkaar mogen zijn, om met u voorlopig te spreken over de brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen. En dan voor vanmorgen de eerste 4 versen. Het zijn ook hele mooie brieven van de apostel. Dus het is altijd mooi als je de Bijbel leest. We lezen dan Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. We weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Tot zover dit gedeelte mogen de Heer ons ook zegenen, bemoedigen, wanneer wij dit samen overdenken. Ja, u kent mij misschien inmiddels een klein beetje. Ik hou ervan om eigenlijk een serie preken steeds te houden. Niet een enkel losse, dwalende tekst, waar best wel mooie dingen over gezegd kunnen worden, soms natuurlijk. Maar ik probeer ook altijd de verbanden te laten zien. Want de Bijbel is niet een verzameling van losse spreuken, maar het zijn brieven. U weet het allemaal wel. En ik heb met u gesproken ook over de Romeinen, maar vanaf vandaag dus een nieuwe brief, een andere brief aan de Thessalonicenzen. Wanneer u of ik een envelop ontvangt, dan hebben we altijd de neiging om even te kijken van wie is dat. Sommige mensen zijn daar heel klassiek in, die hebben ook heel veel geduld, die doen dat heel zorgvuldig. En die zetten die envelop nog even dicht op de schoorsteenmantel om de spanning misschien wat op te laten lopen. Wie zal het allemaal zeggen? En zo kunnen wij aan de afzender al een hoop leren, aangaande soms ook van de inhoud die wij verwachten. Er zijn van die enveloppen, die vallen heel nadrukkelijk op. Er zijn van die enveloppen bijvoorbeeld, die hebben zo'n blauwe kleur. U kent dat wel. Nou, krijgen we zo'n envelop, dan zijn we direct blij, want dan worden we in staat gesteld onze maatschappij te helpen. Dan blijkt dat we sociaal bewogen zijn en vinden dat we het goede wat we met elkaar hebben in stand moeten houden. En daar willen we dan graag natuurlijk onze bijdrage aan leveren. Dus zo'n blauwe brief die maakt u soms misschien blij. Want een enkele keer denkt de maatschappij omgekeerd ook aan u. Dat gebeurt natuurlijk ook met zo'n envelop. Er zijn nog meer van die enveloppen. Er zit er zo'n paarslila, wat voor kleur is dat precies, streep overheen. En dat is het van het CIJB. U kent dat niet. Dat is het incassobureau ook van de overheid. Ja. We hadden gisteravond een broeder en een zuster van de gemeente bij ons op bezoek. Hij is mij opgevolgd als voorzitter van de raad van de gemeente. Prima broeder, is heel serieus in zijn werk en hij heeft een tijdje terug andere gemeenteleden bezocht. En dat ene bezoek, dat heeft hem 2 van die brieven opgeleverd op de heen- en op de terugweg. Ja, dat was wel sneu natuurlijk als je voor het werk van de Heer op pad gaat. Maar ook voor het werk van de Heer moet je natuurlijk wel binnen de begrenzing van de overheid blijven. En we zijn blij natuurlijk ook met dat soort enveloppen, want die organisatie die houdt ons bij de les. Die volgt onze rijvaardigheid en probeert ook een beetje te corrigeren, zodat het veilig blijft met elkaar langs de weg. De brief van nu heeft ook misschien een herkenbaar logo. Het is een brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Die afzender is ons niet onbekend. En ook zijn brieven hebben te maken met sociale verbanden, met vaardigheden die bij ons als gelovende kinderen van God aangescherpt moeten worden. En dan is dit een brief van een collectief van 3 personen, Paulus, Silvanus en Timotheus. Ik ga ervan uit dat u wel ongeveer weet wie Paulus was. Een grote apostel, hoofdverantwoordelijke voor de meeste brieven van het Nieuwe Testament. En zijn bekeringsgeschiedenis, ik denk dat u die allemaal wel wellicht meerdere keren hebt gelezen, daarover hebt horen spreken en uitleggen. Hoe hij onderweg was om de gemeente van de Heer, waar wij deel van uitmaken, te vervolgen. Hij was dus een vijand van het evangelie, een vijand van Jezus Christus. De Heer komt hem zelf tegemoet. We weten dat en van de vervolger wordt hij een verkondiger van de blijde boodschap. De Heer raakte hem aan om het evangelie te brengen. Bovendien zijn aan Paulus ook bijzondere openbaringen gedaan. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij heeft dingen gehoord, gezien die hij eigenlijk ook niet mocht spreken. Maar andere dingen, geheimenissen, die heeft hij juist mogen onthullen. Naast Paulus zien we daar Silvanus. Voor de duidelijkheid even niet te verwarren met Silvana, die regelmatig ook het nieuws opzoekt. Maar wie was nou Silvanus? We kennen hem ook een beetje van de verkorte versie van zijn naam Silas. Mijn naam is Hendrik, maar als ik Hendrik genoemd word, kijk ik vreemd op. Dan denk ik nog aan mijn moeder, die zei dan Hendrikje, en dan denk ik ook, ik heb weer iets gedaan wat niet klopte. Normaal werd ik aangesproken, word ik aangesproken, en dat stel ik op prijs als Henk. Ik wil ook altijd graag weten, wat is nou de betekenis van zo'n naam? Nou, Henk betekent zoveel, Hendrik, rijk aan veel grond. Ik heb een postzegeltje bij het huis, een klein tuintje, en dat is het dan. Silvanus, dat betekent bosachtig. Ik denk, wat moet ik nou van zo'n naam zeggen, bosachtig? Misschien had hij een wilderige haarbos, wie zal het zeggen, volle baard. Maar ik zie er nou niet direct een geestelijke boodschap in. Geen bijzondere bemoediging of vermaning vanuit zijn naam. Paulus en Silas. Silas vergezelt hem op de tweede zendingsreis, nadat Paulus met Barnabas een beetje ruzie hadden gekregen en ieder een eigen weg gingen. Dat kwam dus al in de eerste vroege gemeenten voor. Dat heb ik later wel bijgelegd. En dat is ook vaker gebeurd, helaas, in de geschiedenis van de kerk. Barnabas ging verder met Johannes Marcus. En Paulus koos dus Silvanus Silas. Hij was een Romeins burger, net als Paulus. In Handelingen 15 lezen we meer van hem. Dan zien we hem samen met een zekere Judas. Niet de verrader, maar Judas. En dan wordt hij een profeet genoemd. Als wij een profeet zouden moeten uittekenen, schilderijen, en ze zijn er wel, dan zijn dat profeten met zo'n haarbos en met een wilderige baard natuurlijk. Jesaja, Jeremia, Daniël, noemt u ze maar op, en de kleine profeten. U kent ze allemaal natuurlijk. Amos, Batja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, van Jahachi, Zachariah, Malachi. Is ook voor u natuurlijk geen probleem, toch? Nou ja, laat maar. Als je ze op moet zoeken, blijft het altijd lastig. In het Nieuwe Testament kennen we dus ook profeten. En Silas was daar één van. Profeten profeteren. Dat hoort bij hun werk, dat is hun werk, dat is hun missie. Dat is ook een gave van de geest. Maar het gaat in het Nieuwe Testament toch om iets anders dan om het Oude Testament. Het Oude Testament denken wij meestal aan voorzeggingen. Voorspellingen vind ik nooit zo'n mooi woord, wordt ook wel gebruikt bij het Oude Testament, maar het wordt niet voorspeld, dan is altijd nog een gokgehalte. Maar in de Bijbel worden de dingen voorzegd. Een profeet beschrijft de dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Gert van der Weert, ik weet niet of u wel eens naar hem hebt geluisterd of boeken van hem hebt gelezen, die omschrijft dat er in het Oude Testament twee soorten profeten zijn. En de eerste, dat noemt hij de onderhoudstechnici van het Oude Verbond. Dus Elia, Elisa en dergelijke. Die schreven nog niet, maar zij spraken. En die onderhoudstechnici van het verbond, dus de definitie van Gert, die hadden als taak en als opdracht om het volk van God bij het verbond en de bepalingen van het verbond te houden, zodat ze niet zouden afdwalen, maar zouden voldoen aan datgene wat in dat verbond was beschreven. Dat ging steeds slechter. En op een gegeven moment heeft de Heere God die schrijvende profeten gezonden. En die schrijvende profeten die gaven al aan, ja, het volk zal uit het beloofde land verdreven worden vanwege hun ongehoorzaamheid. Eerst de 10 stammen, later de 2 stammen. Maar zij mochten ook beschrijven dat het volk ooit weer terug zou komen. Wij leven in de generatie in de tijd dat gezien werd en woord. Het gaat nu nog alleen om de 2 stammen, maar alle 12 zullen terugkeren. Dat zijn de profeten van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament kom je ze ook tegen. En dan hebben ze een specifieke taak, en die omschrijft Paulus in 1 Korinthe 14 vers 3. Wie echter profeteert, Nieuwe Testament, spreekt tot de mensen woorden van opbouw, van vermaning en troost. Dat doet een Nieuwtestamentische profeet. Hij spreekt woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus niet zoals die onderhoudstechnici, zeg maar, en ook niet zoals die schrijvende profeten, maar hij spreekt woorden ook van troost. En kenmerkend is dat Silas dus zo'n Nieuwtestamentische profeet is. Dat dus iemand is die wil opbouwen, die wil vermanen en die wil troosten. En hij heeft daarvan God de gaven toe gekregen. Dat hoort bij elkaar. Opbouw. Dat is prachtig. Ik denk dat wij opbouw in de gemeente van de Heer vandaag de dag nodig hebben. Ik denk ook hier in de gemeente dat zal blijven zolang wij onderweg zijn hier op aarde. Dat de gemeente wordt opgebouwd. Kan op allerlei manieren, daar gaat het nu verder niet om. Maar u begrijpt wel, we hebben die opbouw nodig. En dan ben je als mensen met elkaar onderweg. En mensen hebben ideeën, goede ideeën, maar die zijn niet altijd parallel en in overeenstemming met elkaar. En soms lopen de meningen wat uit elkaar. Ja, dan heb je toch iemand nodig die de weg wijst en die aangeeft op die manier moet het. Dan gebruiken wij dat woordje vermaning. Dat is nodig. Er zijn natuurlijk ook teleurstellingen in de gemeente. En dan heb je troost nodig. De nabijheid, de arm om iemand heen. Om samen ook de blik gericht te houden op onze Heer en onze Heiland. Nou, wanneer je die 3 aspecten hebt in 1 persoon, dan is dat de gave van de geest, profetie in de gemeente. En je bent dan denk ik een fijn, warm mens, kind van God. Paulus en Silas gaan op weg, die tweede zendingsreis. En ze komen Timotheus tegen. Handelingen 16 vers 2. En daar wordt ons beschreven dat Timotheus een Joodse moeder en een Griekse vader heeft. Je zou een beetje kunnen zeggen, vanuit Jodendom gezien, een beetje een halfbloed. Maar hoe dan ook, iemand met een mooie naam, want Timotheus betekent God vererend. Dat had hij als naam meegekregen en zo werd het ook in zijn leven. Soms krijgt iemand een naam, rijk aan veel grond en je hebt maar een klein beetje. Hij kreeg de naam God vererend en ik denk dat Timotheus met zijn leven zijn God, onze God, alle eer gebracht heeft. Niet alleen in naam, maar ook in praxis. Jonge man. En ik denk, waar zijn de jonge mannen, de jonge vrouwen vandaag, wier leven ook God vererend is? En zoals in Handelingen geschreven staat, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders. De jonge mensen in de gemeente en de ervaren ouderen, die geven een goed getuigenis. Die zien dat leven, dat jonge leven, daar wil de eer gebracht worden aan God. Kennen wij met de kleine gemeente, met respect, als ik hier zo af en toe kom, niet een gemeente met nog veel jonge lui. Maar zijn ze er, kennen wij ze? En kunnen wij ouderen een goed getuigenis van die jongeren geven? Kennen we ze überhaupt? Praten we met hen? Praten we dan ook met hen over de Heer Jezus? We praten zo snel over van alles en nog wat. En soms moeten die gesprekken over allerlei dingen natuurlijk gevoerd worden. Maar gevoerd moet worden, zeker het gesprek dat gaat over de Heer Jezus. En dat was blijkbaar daar gebeurd. En met Timotheus had men goede gesprekken, geestelijke gesprekken, en kon een goed getuigenis van hem gegeven worden. En dat driemanschap schrijven deze brief. Ik denk wel dat Paulus daar als de apostel natuurlijk, ja, zeg maar de eindredactie van had. Maar zij worden genoemd en ze schrijven aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Dat is een prachtadres. De gemeente de Thessalonica. Er zijn mensen, mag ik het voorzichtig zeggen, die altijd wat minder waardig over de gemeente spreken. En dan neemt men wat afstand van allerlei dingen in de gemeente en dan krijg je dat hele mooie vrome van ik ben lid van die grote universele gemeente. Woorden van gelijke strekking en dan bedoelt men de gemeente vanaf de Pinksterdag totdat de gemeente thuis gehaald worden. Nou, en daar ben ik lid van en dan lijkt het alsof die lokale plaatselijke gemeente niet zo belangrijk is. Nou, deze drie mannen die schrijven niet aan die grote gemeente, hoe mooi dat ook mag klinken. Ze hebben geen adres van die grote gemeente, van die tijd en alles omspannende gemeente, maar ze hebben wel het adres van de gemeente te Thessalonica. En naar die gemeente schrijven ze. En daar met die gemeente willen ze hun geloof in God delen. Tot opbouw, tot bemoediging, tot vertroosting. Daar in Thessalonica is een gemeente en ze heeft een adres. Ze is concreet, zichtbaar, ervaarbaar met brievenbusnaam en toenaam, om het zomaar uit te zeggen. Niet zo'n grote gemeente ergens in de cloud. Dat is ook de bijzondere positie van de gemeente. Ja, natuurlijk, ik ken ook wel iets van het evangelie. De gemeente is in de hemel, ons burgerschap is in de hemel. Want wij zijn het lichaam van Christus als gemeente. En Christus is in de hemel. En hij zetelt aan de rechterhand van de Vader. Maar we zijn ook nog op aarde. En daarom moeten we eens naar de geadresseerde kijken. De gemeente van de Thessalonicenzen is haar aardse plek, haar aardse verbondenheid van broeders en zusters, daar en daar, toen en toen. En er is een God en Vader in Christus in de hemel. Dat is die hemelse verbondenheid. U zou misschien een beetje kunnen zeggen, ja, gelovigen lopen hier over de aarde met het hoofd in de wolken. Zo is het natuurlijk niet. We hebben een unieke positie. Ons spreken over de gemeente is spreken over de lokale, plaatselijke gemeente. En dat is een gemeente waar we deel van uitmaken. Of dat nu hier is, in Houdewijk of voor mij in Hogeveen. Maar we zijn betrokken daar op die gemeente. We maken er deel van uit. De gemeente, dat zijn wij. Misschien nog sterker moeten we zeggen, de gemeente, dat ben ik. En als iemand spreekt over een broeder of een zuster, dan heeft hij het over mij. Hoeveel leden ook, want we vormen met elkaar dat ene lichaam. En dat zagen we ook. En Paulus heeft dat geleerd toen hij nog een vervolger was van de gemeente. Hij vervolgde geen gemeente in de hemel, maar hier op de aarde. En de Heer riep niet, Saul, Saul, waarom vervolg je die arme mensen? Waarom vervolg je die mensen, die gelovigen? Ze hebben toch geen kwaad gedaan? Maar zo spreekt de Heer niet. De Heer zegt, Saul, waarom vervolg je mij? Dat vind ik zo mooi. Hè? De betrokkenheid van de Heer. Hij is het hoofd van de gemeente, we zijn zijn lichaam. Hij zegt, waarom vervolg je mij? Dus wanneer iemand slechte dingen vertelt over, vult u maar één van de namen van uw broeders en zusters hierin, dan heeft hij het eigenlijk over u. En dat doet zeer, doet mij tenminste zeer, wanneer de gemeente in een kwaad daglicht, broeders en zusters van de gemeente in een kwaad daglicht worden gesteld. Want hij is mijn broeder, zij is mijn zuster, het gaat mij helemaal aan. We moeten die gemeenschap vormen. We horen bij elkaar. En dan hebben we mannen nodig als Silvanus. Met de gave van profetie. Opbouwend, vermanend en troostend. Die bouwt de gemeente en die onderwijst de gemeente en die leidt de gemeente. Hebben we nodig mannen als Timotheus. Van wie een goed getuigenis gegeven wordt. Dat moet ons inspireren, opdat ook een goed getuigenis gegeven wordt van u en mij. Dat is de gemeente. De gemeente. En dan spreekt de apostel, schrijven de drie mannen, moet ik eigenlijk zeggen, over God de Vader. Is dat niet mooi? God wordt Vader genoemd. Dat hebben wij ook geleerd van onze Heer Jezus. Denkt u maar aan dat schitterende gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. De Heer Jezus heeft ons geleerd dat wij God Vader mogen noemen. En wat een vader is dat? Hoe hoort een vader te zijn? Vaderschap is een voorrecht. Is genade en vreugde. Wordt niet altijd aan iedereen gegeven. En we weten ook dat er vaders zijn met kinderen waar heel veel verdriet is. Het vaderschap hier op aarde is nog altijd een gebroken vaderschap. Maar omdat wij al beseffen dat het hier op aarde een gebroken vaderschap is, beseffen we te meer dat er een ideaal vaderschap is. En dat ideaal vaderschap, dat vinden wij in de Heere die onze God is. God en Vader. Onze God. Onze Vader. En dan leren we vanuit de Bijbel over die Vader. In 2 Korinthe 1 vers 3. Dan wordt hij genoemd de Vader van de barmhartigheden. Dat is dus een Vader die helemaal, dat wordt je barmhartigheid vanuit de ingewanden betekent het eigenlijk, die helemaal totaal op ons betrokken is. Zo'n vader hebben wij. Hij wordt ook genoemd de vader van de heerlijkheid. In Efeze 1 vers 17. Dus alle heerlijkheid, alle pracht, het komt bij hem, vader, de voortbrenger, vandaan. En in Jacobus 1 vers 17 wordt hij de vader van de lichten genoemd. Licht. Dat is bij God, bij geen duisternis. En de Vader is een verwekker, een voortbrenger. Hij verwekt, hij vormt. En dat wil God doen aan ons, de gemeente, zijn kinderen. Door zijn geest zijn wij wederom geboren tot een levende hoop. En door zijn geest wil hij ons ook verder vormen. Hij wil ons tot fijne mensen maken. En wat mooi als dan van ons, die fijne mensen van de gemeente vandaag gezegd kan worden, zie je wel. Want zo gaat dat. Wij hebben 2 zonen, we hebben 4 kleinzonen. En deed mij toch altijd wel wat als gezegd werd, zie je wel, dat is de eentje van Schouten. En dat hoor ik nu ook nog wel, ze beginnen steeds meer op jou te lijken, dat is de een van Schouten. En zolang het om goede dingen gaat, vind ik dat natuurlijk geweldig. Zou het niet mooi zijn als er gezegd wordt, zie je wel, dat is de een van God. Als van u en van mij, van de gemeente, zegt geworden, dat is er één van God de Vader. Dat men dat herkent, dat van God in ons openbaar wordt. In de Bijbel wordt nog een andere vader genoemd. We hadden het net eventjes over. Dat is de vader van de leugen. Er zijn godsdiensten gebaseerd op leugen. Eigenlijk alle religies gebaseerd op leugen. Mohammed heeft heel bewust zijn volgelingen geleerd dat je voor de verspreiding van de islam de leugen mag gebruiken. Lieg om de zaak van Allah. Nou, als je dat leest, dan weet je al per direct dat Allah niet dezelfde is als de vader van de Heer Jezus. Want daar is louter waarheid. En de Heer Jezus, en hij openbaart ons God, die zegt toch, ik ben de waarheid. Nou, dat kun je van Allah niet zeggen, die zegt, gebruik maar leugens. Betekent ook dat u en ik niet een klein leugentje om best wil kunnen gebruiken. Want zodra we zo'n leugentje om best wil gebruiken, wijken we af van de waarheid. Gaan we een andere weg dan de Vader wil dat wij gaan. De Vader van de Heer Jezus Christus. Over Jezus Christus kunnen we natuurlijk veel zeggen. Hij is de hoofdpersoon van Gods woord, de Bijbel. Hij is het centrum van ons geloof, waar ons geloof zich op richt. Hij is de oorzaak, de oorsprong van ons heil, van onze hoop, van onze verwachting, van onze toekomst. En wanneer het om hem gaat, beseffen we dat er al heel veel gezegd en geschreven is, al de eeuwen door. Heel veel theologen hebben boekenkasten volgeschreven over hem. Hij is ook het centrum van de geschiedenis. Wij tellen de jaren naar zijn geboorte, naar zijn kruisiging. Dat is nu zo'n 2020 jaar geleden. We spreken de theologen van Christologie. Alles met betrekking tot Christus, de leer van Christus. Alles wat op hem betrekking heeft. Maar bij de inleiding, de brief aan Thessalonicenzen, wil ik nu even verder niet over de Heer Jezus spreken, maar u vragen. Wat zegt u van hem? Wat spreekt u van Jezus? Het is niet afgesproken, maar we hebben net gezongen. Toch? Spreken wij inderdaad van Jezus? De Heer Jezus stelt die vraag aan Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan wordt het toegespitst, maar u, wie zegt u dat ik ben? Dus wie zegt u dat Jezus is? De gemeente in Nijkerk had een afspraak met een dominee, kan gebeuren. Maar ter 11e uren werd hem gezegd dat hij niet voor mocht gaan in de dienst. En weet u waarom? Het was bekend geworden bij de kerkenraad dat die dominee niet in de historische Jezus gelooft. Complimenten voor die kerkenraad. Die zei, die moet dan ook niet bij ons op de preekstoel komen. Maar wat afschuwelijk, een dominee die van God geleerd hoort te zijn, theoloog, hè, zo heet dat, die gelooft niet in de historische Jezus, er zijn er meer. En ik dacht bij mezelf, als de Heer Jezus, net als aan Petrus, nou eens aan die dominee zou vragen, Wie zeg jij dat ik ben? Dan had die dominee dodelijk geantwoord, die bestaat niet. Want hij gelooft niet in hem. Bizar toch, zulke mensen. Hij zou zeggen, er is geen historisch bewijs dat u bestaan heeft. Dan denk ik, zou die man dan nooit zijn Bijbel gelezen hebben? Paulus schrijft dat de opgestane Heer aan meer dan 500 mensen tegelijk is verschenen, waarvan de meesten op dat moment nog leefden. Dus het was verifieerbaar, toetsbaar. Nog een citaat van die dominee. De historische Jezus heeft weliswaar nooit bestaan, de Bijbelse Jezus bestaat volop. Snapt u dat nog? Die hoeft niet bewezen te worden. En dan ook, het gaat niet om dat de dingen van de Bijbel echt gebeurd zijn. Goed. Het gaat niet om dingen die echt gebeurd zijn, zei die dominee. Zou die beste man nou werkelijk denken dat in één generatie het evangelie zo over de wereld is gegaan, dat getuigt van een geloof van een persoon die nooit heeft bestaan? Zou hij nou echt denken dat de mensen vroeger zo dom waren? Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 15, immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En de dominee zegt, hij heeft nooit bestaan. Dr. Plezier liet gelukkig heel andere woorden horen. En hij ging daarop in en hij zei, Christus hing niet aan een mythisch kruis, maar aan een echt kruis. Terecht dat de kerkenraad, die dominee van de Kraai, zo heette die, de toegang tot de preekstoel had ontzegd. Dominee, en dan heet je ook nog Kraai, maar goed. Wij gaan door. En dan zijn we bij vers 2. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden. Ook zo'n eenvoudig zinnetje. Danken. Danken. Wij kennen het woord eucharistie wel. Dat is een van de belangrijkste woorden in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar is het een sacrament. Protestanten spreken van avondmaal. De maaltijd die door de Heer Jezus werd ingesteld. Even tussendoor. Een sacrament betekent letterlijk een middel om zalig te worden. Nou, u kunt alle sacramenten van welke kerk dan ook krijgen. U wordt daar niet door zalig. U wordt zalig door uw geloof, uw vertrouwen te stellen op Jezus Christus. Die echt heeft bestaan. Die dood geweest is, voor ons gestorven is, opgestaan. Hij leeft. Danken, dat woordje eucharistie. Het woordje ui betekent goed. Ui evangelie, het goede nieuws, de blijde boodschap. En charisten, komt van charisten, dat betekent geschenken. Dus we hebben een goed geschenk. Dat is eigenlijk het woordje danken. Danken voor dat goede. Het is een uiting van dank voor het offer van de Heer. En het gaat hier dus om een dankbaarheid voor de medebroeder of zuster. Dus dankbaarheid voor elkaar in de gemeente. Zoals we dankbaar zijn voor de Heer Jezus, mogen we ook dankbaar zijn voor elkaar. Dat is weer heel begrijpelijk, want we vormen met elkaar dat ene lichaam. En het is echt niet zo dat ik denk, ach, die arm die wil ik niet, die hak ik eraf. En zo moet het ook in de gemeente zijn. We kunnen niet zeggen, nou, die broeder, die zuster, die past mij niet, die wil ik, daar wil ik geen omgang mee hebben. We mogen dankbaar zijn. Ik weet nog dat ik als student met studenten samen was en het ging over pastoraat. En daar werd natuurlijk ook gezegd, je hebt in de gemeente wel eens te maken met een broeder of met een zuster die heel veel last en zorg brengen. Die er heel vaak tegen ingaan. En toen was daar een van de studenten, die is altijd bijgebleven, en die zei, zou het kunnen zijn dat die ene die ons niet zo ligt, omdat hij er altijd tegen ingaat, een taak van de Heere God heeft en ons ergens bij wil bepalen, maar wij die boodschap niet willen. Begrijpt u wat daarachter zit? Het zou kunnen zijn dat die ene lastpost in de gemeente nou precies zegt wat de gemeente nodig heeft. Dat kan zo zijn, hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar ik heb het toch in mijn gedachten gesloten en ik denk, die lastpost in de gemeente die ik ongetwijfeld ook tegen zal komen en gekomen ben, misschien heeft die wel iets wat een raakpunt is waar ik naar moet luisteren. Waar we als gemeente wat mee moeten doen. Heere God, wat ben ik dankbaar voor die broeders en die zusters in de gemeente. Ook al komt soms hun uitdrukking mij niet helemaal uit. De apostel dankt met regelmaat de Heere God en hij bidt voor de gemeente. Bidden voor de gemeente. Neem het ledenboekje van de gemeente erbij. En ga gewoon langs die namen van de broeders en de zusters, neem ze in gedachten. En bedenk eventjes, ja, hoe was het ook weer met hem, met haar, wat leeft er, wat ben ik bekend, wat is mij bekend van hem of van haar. En breng dat bij de Heer. Ik heb hem, haar gemist. Zou hij ziek zijn? Ja, in deze coronatijd is dat natuurlijk wel wat lastig, maar bewaar die betrokkenheid, noem elkaar bij de naam voor het aangezicht van de Heer. En dan slagen we er meer en meer in gemeente te zijn. Paulus schrijft, wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dus ik denk dat ook de apostel al die gemeenten die hij gesticht heeft, iedere dag weer in gedachten nam. En de broeders en de zusters daar. Wat is de inhoud van ons gebed? Ja, wat heb ik vroeger geleerd van mijn vader? Ik heb veel geleerd van mijn vader en mijn moeder als het gaat om zaken van geloof. En, ja, en die eerste kindergebedjes, dat was vroeger nog geknield voor het bed met de handen gevouwen, met de knieën in de kokosmat. Misschien kent u dat nog wel. En dan werd mij geleerd, ik ga slapen, ik ben moe, doe mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht, boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan, maak om Jezus wil, Rijn wil ook met papa, mama, mijn zus en de hele familie zijn. Zo hebben we dat allemaal geleerd. Daar is niks mis mee, of misschien toch wel. Want als je nou goed naar dat gebed luistert, waar draait het om? Om wie draait het? Om degene die in gebed is. Boze dat ik heb gedaan. En mijn familieleden, noem het maar op. Ik wil u geen trauma aanpraten vanwege een kindergebedje. Maar er is zoveel meer om voor te bidden. En voor te danken. Die eucharistie, die dankbaarheid. Die lofprijs voor het lichaam van Christus. Het offer dat hij gebracht heeft. Dat we samen dat lichaam, de gemeente, mogen vormen. Dank voor elkaar. Er gebeurt er nog iets in. Het gebed van Paulus, Silvanus en Timotheus. Zij denken zonder ophouden aan het werk van uw geloof. Geloof is dus blijkbaar een werkzaam iets. Het geloof is blijkbaar iets dat iets tot stand brengt, dat ontwikkelt. Bij ons is vaak geloof het instemmen met een leer, met een theorie. Als we daarmee instemmen, dan geloven we. Nou moet je natuurlijk wel instemmen met de leer, met de theologie. Maar dit driemanschap leert ons dat het daar niet alleen bij blijft. Het is niet zo van, ik heb me laten dopen en ik heb een mooi doopbewijs gekregen met een mooie tekst erop en ik heb het ingelijst en het hangt op de slaapkamer. Want in de kamer kunnen de buren het ook zien. U snapt misschien wel wat ik bedoel. Maar ons geloof moet dingen uitwerken en het moet zichtbaar worden dat God mijn vader is. Hij hoort bij God, hij hoort bij de christenen. Het werk van het geloof. Wij geloven in God de Vader die de schepper is van alle dingen. God is dus een schepper, een voortbrenger en wil ook door ons heen creatief voortbrengen. We geloven in zijn Zoon die de verlosser is. Hij is onze verlosser. Maar wij moeten de verlossing ook uitleven. Ook dat ook anderen die verlossing gaan zien. Wij geloven in de Heilige Geest die de trooster is. Prachtig. Maar zijn wij vervuld met de Geest en worden wij als troosters ook herkend? Wij geloven in het lichaam van Christus zijn gemeente. Maar is de gemeente voor ons zo waardevol dat wij daarin trouw zijn in die gemeenschap? Het komt zo allemaal naar voren. Het kwam bij mij naar voren in de overdenking van die vier versen. We hebben geloof. En dat geloof, dat moet zijn met liefde en met hoop. Ga ervoor. Sta ervoor. Met liefde. Dat spreekt de apostel over de inspanning van uw liefde. Spannen wij ons nog in voor liefde? Liefde wordt in onze wereld verward met lijf, met lust en met lekker. Dat is zo'n beetje de definitie van de liefde in deze wereld. Maar de liefde vraagt inspanning, zelfs opoffering. De Bijbel kent drie woorden, misschien weet u dat wel, voor liefde. Dat is eros, philia en agape. Nou, eros, dat is zo'n beetje waar de wereld op kikt. Dat is die lijfelijke erotiek, je herkent dat wel. Philia, dat is eigenlijk kameraadschap, het maatje zijn van elkaar. En agape is liefde die bereid is een offer te brengen. Dan heb je eigenlijk ook alle drie nodig in een goed huwelijk. Laten we dat maar heel simpel stellen, een huwelijk zonder erotiek. Een huwelijk waarin je niet elkaars maatje bent. En een huwelijk waar je niet bereid bent ook voor de ander je in te zetten. Gaat mank. Maar ook een christenleven is een leven waarin de liefde van God openbaar moet worden. En nu zeg ik de liefde van God in de Bijbel gebruik dan steeds agape. Zo lief heeft God de wereld gehad. Jezus Christus hing aan het kruis. En vanaf dat kruis riep hij tot zijn vader. Waarom hebt u mij verlaten? Johannes 3 vers 16, daarom. Zo lief heb ik de wereld gehad. God de wereld gehad. Dat is de agape. Wat een offer werd er gebracht. En gisteren met die broeder van de gemeente hadden we het erover. Als er maar een piepklein gaatje was geweest, waardoor de mensen op een andere manier behouden hadden kunnen worden, had de Heere God zijn Zoon niet aan het kruis gegeven. Maar dat kleine gaatje was er niet. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Dat is het offer. En nu zegt de apostel dat wij ons ook moeten inspannen in liefde. Wij moeten misschien ook offers brengen. Past ons misschien niet altijd. Tijdstip komt niet uit. We hebben haast, we moeten een andere keer spreken. Vul het allemaal maar in, want we worden opgejaagd door, ja, eigenlijk alleen maar door onszelf. Maar we moeten ons laten leiden. We moeten spreken, we moeten getuigen. Die inspanning kun je alleen maar volhouden als je weet waarom en waarvoor je gaat. En ik ben bang dat veel christenen vandaag geen visie meer hebben. Veel christenen vandaag geen hoop meer hebben. Geen idee hebben waar de wereld naartoe gaat. Omdat ze het profetisch woord hebben verwaarloosd. Heeft de kerk vaak geen woord meer voor deze wereld. En dan krijg je van die onzinnige dingen. Die dominees die op de kansel vertellen dat Jezus niet heeft bestaan en noem het maar op. Maar hebt u een beetje zicht op het plan van God met deze wereld? Herkent u de tijd waarin wij leven? Hebt u het perspectief dat er is voor ogen? Span u dan in. Om dat in deze wereld bekend te maken. En in deze wereld is daar een gemeente bij nodig. Met een adres, met gegevens, zichtbaar. Laat ook de gemeente hier in Houdenwijk zo zichtbaar worden in de plaats hier waar u gesteld bent. Span u in. Moet misschien weer een nieuwe toewijding komen. Want we hebben decennia van gemakkelijk geloven achter ons liggen. De tijd dat het spannend wordt, is niet aanstaande, is nu. Het gaat nu wat kosten. Als je in deze wereld getuigt dat er maar één weg is waardoor mensen behouden moeten worden. Onthoud vanmorgen werk, inspanning en dan ook de hoop die gebaseerd is op dat wat Christus voor ons heeft volbracht. Mogen de Heere u en mij ons daarin leiden en zegenen. Amen.